Nou, ik had al Shabbat Shalom gezegd. Ik ga jullie allemaal toch nog even een keer meenemen naar de parsje van vandaag. En dan neem ik u mee naar Bereshit, oftewel Genesis 18, de eerste verse. Het viel mij op, alleen al toen ik de eerste verse onder de loep nam, dat verschillende Bijbels toch wel verschillende dingen zeggen. Dus ook vandaag wil ik de gelegenheid geven om een aantal mensen de gelegenheid te geven als ze iets anders horen dan wat ik uitspreek, om dat ook even op te noemen. En dan gaan we straks even kijken naar wat het Hebreeuws ongeveer zegt. Niet dat ik zo'n Hebreeuwse kenner ben, maar ik heb het ook geprobeerd te ontleden. Genesis, Bereshit 18, vers 1. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eik van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in zijn ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei: Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te laten gaan. Nou, is er iemand die een vertaling heeft waar net iets anders staat? Nou, kom maar. Misschien even toch voor de microfoon, voor als mensen dat naar die tijd willen beluisteren. Dan horen ze mij wel, maar dan is het opeens een paar minuten stil. Ik zal me ermee bezighouden. 2 seconden, leg ik deze even weg. Oh, er komt al hulp.
Daarna verscheen de Heer aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij sloeg zijn ogen op en keek en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hen snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei: Mijn Heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij.
Even een vraag, want ik heb het eerste stukje niet meegekregen, omdat ik ook al bezig was mee te verbouwen. Wat staat er bij jou in vers 1?
Daarna verscheen de Heer aan hem bij de eiken van Mamre.
Ja, oké, ja. Ja. Is er nog een andere vertaling? Van, ik weet dat er meerdere vertalingen zijn met meerdere uitlegging. Ja, dat vind ik wel afschuifsysteem, hè? Even kijken. Oh ja, ik zie het. Adonai liet zich zien aan hem bij de eik van Mamre. Hij zat bij de opening van de tent toen de dag warm was. Hij hief zijn ogen op. Hij zag daar drie mannen zich opstellen bij hem. Hij rende hen tegemoet uit de opening van de tent. Hij boog zich naar het land. Oké. Er zullen waarschijnlijk ook nog vertalingen zijn die zeggen in vers 1 dat Abraham niet onder een eik zat, maar op de vlakte van. Van, er is waarschijnlijk nog een andere vertaling hier. Ja, kom, durft u naar voren te komen? Ik zet hem even iets anders neer, want als ik er straks voorbij loop, dan gooi ik hem straks omver. Hij staat zo breed hier. Zo, even kijken hoor, ik zet hem even goed vast voor u. Iets verder, maar zo groot zijn we ook niet. Ga je gaan.
De Eeuwige verscheen hem in de bossen van Mamre, terwijl hij aan de ingang van zijn tent zat, op het heetst van de dag. Hij sloeg de ogen op en keek. En daar stonden drie mannen tegenover hem. En toen hij dat zag, liep hij hen van de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei: Mijne heren, als ik toch de genegenheid mogen vinden in uw ogen, ga uw dienaar dan niet voorbij.
Nou, is er nog een andere vertaling? Ik ga wel een andere vertaling weer. Volgens mij is dat de NBG-vertaal. Die praat over de vlakte van Mamre. Hier hoorden we de bomen van Mamre. We hebben nu twee vertalingen gehoord over bij de eik van Mamre. Laat me u één ding vertellen. Ik ben bij de voorbereiding van deze parsje niet verder gekomen dan de eerste drie versen. Hier stond zo ontiegelijk veel in, dat ik bijna niet wist waar ik moest beginnen en waar ik moest eindigen. Tevens, terwijl ik eigenlijk over dit gegeven, ook over het thema, hij verscheen, nadacht, ja, kwam er eigenlijk bij mij op van eigenlijk zijn wij als gemeente heel erg gezegend. Er is hier heel veel onderwijs. En ook heel vaak, helemaal als Gerard spreekt, maar we hebben ook wel andere sprekers, die gaan best wel de diepte in. En wat ik bij mezelf bespeur, is soms wil ik ook graag de diepte in en dan wil ik nog meer leren kennen van wat staat daar nou oorspronkelijk en hoe leggen Joodse geleerden dat uit. En ik denk dat wij erg gezegend zijn. Ik hoop dat u dat met mij kunt beamen. Maar eigenlijk was de trigger voor mij toen ik deze eerste drie regels begon te bestuderen. Van, ik kan heel diep gaan met deze drie regels. Ik kan weer allerlei Joodse gedachten neerleggen. Ik ga ook wel een paar neerleggen hoor, schrik niet. Maar mij kwamen de woorden te binnen van Rabbi Shaul, apostel Paulus. Al had ik alle kennis van de wereld. Of nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ik moet even goed zeggen. Hij achtte alle kennis van de wereld als vuilnis om hem, de eeuwige, te kennen. En dat kwam eigenlijk bij mij naar boven. En ik ging daar een beetje over nadenken, mediteren noem je dat. En ik kwam voor mezelf eigenlijk tot de conclusie van Abraham, ook als je de Tora leest, je krijgt niet heel veel kennis alleen mee, maar de eeuwige laat ook stukjes van zichzelf zien. Hij wil zichzelf leren kennen. Niet alleen door kennis heen, maar door relatie. Als je de Joodse geleerden over dit stukje hoort, je ziet dat er drie engelen, hè, of drie mannen kwamen hier. En dan zeggen de Joodse geleerden dat drie engelen zijn, Michael, Gabriel en Raphaël. En volgens de Joodse geleerden is Michael degene die het nieuws heeft gegeven aan Abraham dat hij een zoon zou krijgen. En de Joodse geleerden leren, ik ga daar niet heel diep op in, dat Gabriel uiteindelijk de vernietiger van Sodom en Gomorra is. En dan zie je dat Raphaël is de genezer. En zo zie je hier nog wel meer dingen en dat zou ik heel diep kunnen uitweiden. Maar laat me eerst eens even blijven staan, laten we samen eens blijven staan bij de eerste drie teksten. En dan misschien eigenlijk ook wel even naar de voorgeschiedenis. Want als je teruggaat, een hoofdstuk daarvoor, dan zie je dat Abraham, wat had hij daar gedaan? Wie weet dat nog? In het hoofdstuk daarvoor. Niet stiekem spieken. Wat heeft hij daar gedaan? Ja. Sorry. Besnijdenis. Ismaël. Ja, dat ook. Oh, geeft niet. Maar ik probeer het even te herhalen. Oké. Klopt. De besnijdenis. De besnijdenis was net gebeurd. Abraham is besneden op 99-jarige leeftijd. En hij heeft niet alleen zichzelf besneden, zegt het woord of de Tora, maar hij heeft zijn hele huishouden besneden, en, oftewel het mannelijk geslacht. Ja, een dikke 300. En dat was nog maar net gebeurd. Vanuit de Joodse traditie is Abraham eigenlijk een niet alleen wordt hij niet alleen gezien als de vader van alle Joodse of van Israël, maar hij wordt ook gezien als een man wiens levensstijl ze zouden moeten adopteren. Want Abraham, als je naar hem kijkt, dan zie je een man, en dat leren de Joodse overleveringen ook, een man die super gasvrij was. Een man die, dat zegt de Joodse overlevering, hij woonde in een tent, maar alle vier hoeken van de tent, zeggen de Joodse geleerden, die stonden opengerold elke dag, zodat alle mensen uit alle windstreken bij hem zouden kunnen komen en hij zijn gastvrijheid zou kunnen verlenen. De Joodse geleerden zeggen zelfs dat iedereen mocht komen. Had je geen kleren? Dan nodigde hij je uit en hij gaf je kleren. Was je arm, dan nodigde hij je uit en hij gaf je zakken met zilver. Had je honger, hij nodigde je naar binnen en hij gaf je te eten. En de Joodse geleerden zeggen, en als je zelfs bij hem zou willen blijven, dan nam hij je op in zijn gezin. Nou, ik denk, dit zijn hele mooie uitspraken. Alleen op dit moment vind ik zelf dat het Jodendom erg gesloten is. En ze hebben de tent niet open naar alle vier hoeken van de wereld. En zeggen tegen de volkeren, kom maar. Maar dat was Abraham. Abraham was een man die vanuit de eeuwige gastvrij was. En iedereen deel wilde laten zijn van wat de eeuwige hem gegeven is. Want we zien het ook hier geschreven, maar de Joodse geleerden leren het ook, dat hij was steenrijk. En hij deelde. Hij deelde van zijn overvloed. Nou, ik denk vandaag de dag als je zegt, jongens, we moeten zo worden als Abraham en we moeten dat nationaal toepassen, dan krijgen we heel veel problemen. Want als je zou zeggen, we gaan naar alle windstreken de Nederlandse grenzen openstellen, dan denk ik dat sommige mensen bijna van hun stoel afvallen. Maar dit was de houding van Abraham. En dit was niet zomaar de houding van Abraham, want je ziet namelijk, ik ga jullie nog, de Joodse geleerden, ik ga hier nog wel iets dieper in. De Joodse geleerden leggen op een gegeven ogenblik uit in vers 2, toen hij Abraham opkeek. Dat staat er in mijn vertaling. Er zullen ongetwijfeld wel meerdere vertalingen zijn, maar het gaat erom, Abraham zag. De Joodse geleerden zeggen hier, hij zag niet natuurlijk, maar hij zag geestelijk. En ze geven aan dat deze drie mannen, die waren onderweg naar Abraham. En Abraham ziet ze, maar hij ziet geen natuurlijke mannen komen. Hij ziet natuurlijke mannen, maar de Joodse geleerden zeggen, er ging als ware een derde oog open. Hij zag opeens dat het engelen waren van de eeuwige. En hij kon kijken in de geestelijke wereld. Abraham was net besneden. Abraham had net zijn stamgenoten of iedereen die hoorde bij zijn gezin, had hij besneden. Hij zelf was 99 jaar. Wat op zich heel leuk is, de Joodse geleerden leren dat Abraham kreeg hulp van de eeuwige om zich te besnijden. Want dat kon hij niet alleen. En zijn hand werd geleid door de eeuwige zelf. Dat leren de Joodse geleerden. Ik kan me er wel iets bij voorstellen van als je jezelf moet gaan besnijden. We gaan hier over bloedige taferelen praten hoor. Probeer daar niet te veel bij na te denken. Maar dat is niet gemakkelijk. Ik zie iemand al helemaal gaan weten, want ja, en als je op die manier dat zelf moet doen, dat is niet best. Maar de Joodse geleerde leerde ook dat hij hulp kreeg. En zo zat hij, zoals elke dag, eigenlijk denk ik aardig in pijn, zat hij daar zoals hij gewoonlijk ook zat buiten zijn tent en hij bleef gasvrij. Hij bleef Abraham. En wat zie je hier? Dat hij snelde deze mannen op een gegeven ogenblik tegemoet. En de Joodse geleerden leggen hieruit, dat deed hij omdat hij zag in het natuurlijke zag hij mensen aankomen, maar in het geestelijke zag hij dat ze afbogen en daarom moest hij rennen. Rennen met pijn. Maar geloof me, als je net besneden bent, kijk, vandaag de dag gaat dat wat makkelijker. Ze geven je een paar hechtingen en zo. En dat is nog niet lekker. Hè? Het is nog heel onaangenaam. Maar dat had men in die tijd niet. Ik weet niet hoe men het wel deed. Ik bedoel, ik heb niet voor besnijder of zo geleerd. Daar zullen ongetwijfeld wel bepaalde dingen voor zijn. Maar ik kan me voorstellen dat deze man in pijn verkeerde. Deze man desondanks gewoon Abraham bleef. Gasvrij bleef. Hij zat gewoon onder zijn boom. Over die boom zeggen geleerden ook heel veel. Misschien ook leuk om toch even zijlings te vermelden. Zij zeggen, dit was niet zomaar een boom, maar het was de Shekinah-glorie van de eeuwige waar Abraham onder vertoefde. Ze gaan zelfs zo ver dat ze de kleuren erbij halen en die gaan uitleggen. Gewoon Joodse geleerden. Ik vind het altijd wel heel frappant. Kijk, er zijn mensen die zijn tegen Kabbalah. Dit is geen Kabbalah trouwens hoor. Dat is heel duidelijk. Dit is gewoon als je de Midrash Rabbah erbij naast laat. Zijn gewoon oude geleerden die geestelijke interpretaties geven aan de Torah. Die hebben al zoveel inzicht. En ik zeg niet dat alles zo is. Maar het zijn wel leuke dingen om eens over na te denken. Dat laat mij zien dat ook rabbijnen hele geestelijke mensen kunnen zijn. Dat is soms voor evangelische christenen wat lastig. Want ja, wij hebben toch een beetje het idee, ik praat er maar even in de wijvorm, dat we de waarheid in pacht hebben, omdat we Yeshua hebben. Maar rabbijnen hebben soms zulke mooie waarheden. En een van de dingen die mij hieruit aanspreekt is, in deze eerste drie versen waar door rabbijnen heel veel over geschreven is, is dat Abraham was een geestelijk mens. Hij was in staat om met een geestelijk oog te kijken. En toen ging ik voor mezelf nadenken. Hoe is Abraham nou zo geworden? Hoe kan dat nou dat hij zo'n geestelijk mens was? Als je een paar hoofdstukken daarvoor bekijkt in Genesis 12, dan zie je dat de eeuwige in vers 1 Abraham roept. Hij woont in Ur de Chaldeeën en de eeuwige roept hem en zegt trek uit en ik ga u tot een groot volk maken. Hij hoorde de stem van de eeuwige. Vandaag de dag zijn er allerlei theologen als ze naar zulke dingen kijken. Ik heb daarom ook vaak liever te maken met rabbijnen dan met theologen. Van theologen zeggen, ach, wonderen en zo. Ach, ja, zijn verhalen. Je kan er van alles in zien. Maar als ik de rabbijnen lees, dan zie ik toch meestal, helemaal de oude rabbijnen, die geloofden gewoon wat er stond. Wat er stond, dat was zo. En dat gingen ze uitdiepen. Daar gingen ze over nadenken. Daar gingen ze over mediteren. Hier zag je dat de eeuwige sprak tot Abraham. Toen nog Abraham. Na die tijd werd hij Abraham. Vader van menige volkeren. En ik dacht toen ik deze parsje ging voorbereiden. Ik dacht, we hebben het vertaald met hij verscheen. Misschien zou ik er voor de grappers moeten boven zeggen, wanneer verscheen hij voor het laatst aan ons? Gewoon eens om over na te denken. Als je kijkt naar de mens, dan zie je dat toen de eeuwige de mens schiep, dat hij omgang ook met de mens had. De Bijbel zegt, dan moet ik even weer kijken hoe het er ongeveer staat, maar er staat zoiets van, in de avondkoelte, zoals hij gewoon was te doen, zocht hij de mens op. Hij sprak met de mens, hij wandelde met de mens. En we lezen in de eerste drie hoofdstukken van Bereshit dat, door, noem maar even de zonde, is dat allemaal weggevallen. En eigenlijk als je goed dat bekijkt, dan zie je in de eerste drie hoofdstukken van Genesis, laten we het zomaar even benoemen, dat er een verandering van de mens plaatsvindt. De mens veranderde, dat denk ik echt als ik daarover nadenk, van een geestelijk mens in een natuurlijk mens. Ik denk, als ik kijk wat voor opdrachten de eeuwige geeft aan Adam, hè, dat hij zegt tegen hem, onderwerp de hele aarde. Dan denk ik bij mezelf, hoe kan je nou als één persoon de hele aarde onderwerpen? Gewoon eens even meedenken met mij, hè? Even meedenken. Maar ik denk dat Adam niet alleen maar een natuurlijk wezen was. Kijk, wij zijn beperkt door onze zintuigen. Wij zijn beperkt door ons waarnemen. En vaak kunnen we daarom ook niet meer verder kijken dan onze neus lang is. Maar Abraham was niet in eerste instantie een lichamelijk mens. Ik denk dat hij in eerste instantie een geestelijke mens was. Ik denk dat hij ook geen zomaar een natuurlijk lichaam had. Want Yeshua die zegt, hè, dat als wij straks bij hem zullen zijn, we allemaal een nieuw lichaam zullen krijgen. Ik denk dat het niet zomaar een nieuw gegeven is. Ik denk dat alles hersteld gaat worden in de oorspronkelijke staat. Want als het niet zou worden hersteld in de oorspronkelijke staat, dan zou er iets mis moeten zijn gegaan bij de eeuwige. Dan heeft de eeuwige iets met een mankement gemaakt. Zo denk ik, hè? Jullie mogen rustig met me meedenken. Maar ik denk als de beginstaat niet goed was, dan heeft de eeuwige dus een fout gemaakt. Dus ik denk, alles wordt hersteld zoals het voorheen bedoeld was. Dus de mens is van oorsprong een geestelijk mens. Als je vandaag de dag in de cultuurwereld kijkt, dan kan je zien dat, ik weet niet of je er wel eens wat over gelezen hebt, ik lees ook nog wel eens wat, want ik vind het wel interessant om te weten ook wat de tegenpartij mee bezig is, dus daar ben ik niet per definitie bang voor. En dan hoor ik wel eens slogans, ja, er wordt maar zoveel procent van je hersenen worden gebruikt. Dat is eigenlijk maar een heel klein percentage van wat je hersenen eigenlijk zijn. En het andere, dat kan alleen maar aangesneden worden door het bovennatuurlijke. En dan denk ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen. De mens functioneert niet meer helemaal. De mens was van origine, dat denk ik wel, een geestelijke mens in eerste instantie, in plaats van een lichamelijk mens. Dus het waarnemen was ook anders als dat je lichamelijk dingen waarneemt. Abraham had ook. De geleerden zeggen dat als het ware hij had een geestelijk oog. Ook hij kon de eeuwige waarnemen. Maar ik denk wel dat dat ergens begonnen is. Er was een moment in tijd en ruimte waarin de eeuwige zich openbaarde aan Abraham, waardoor Abraham zijn geestelijke ogen opengingen. Hij kwam in contact met de schepper, de El Shaddai. Hij ontmoette de schepper. En hij hoorde de schepper tot hem spreken. En ik denk vanaf dat moment ging zijn geestelijke oog open. En dan zie je de hoofdstukken daarna. Ik zou ze bijna kunnen aantonen met vers als dat moet. Maar dan zie je continu dat niet alleen zijn natuurlijke oor stond open, maar ook zijn geestelijke oor stond open. Want de eeuwige was in staat om tot hem te spreken. Op verschillende wijzen. Ook wij zijn geestelijke mensen. Ook wij mogen de stem van de eeuwige leren verstaan. Naast kennis die we mogen vergaren, wat ook hartstikke mooi is, laat er ook een verlangen in ons zijn dat wij zelf kunnen zeggen, en in deze situatie, toen en toen, en op die wijze mocht ik de eeuwige ontmoeten. Mocht ik ervaren dat ook zijn hand was op mijn leven. We hebben vandaag zo mogen zongen. Van de oog van de eeuwig is op ons. In die tijd en op die situatie mocht ik ervaren dat het oog van de eeuwige was op mij gericht. Dat zijn mooie dingen, toch? Ik weet zeker, als ik iedereen de gelegenheid zou geven, dat hoop ik althans, dat verschillende mensen zouden kunnen zeggen, ja, op dat tijdstip, in die situatie, mocht ik de eeuwige op wat voor wijze, mooie wijze ook maar ontmoeten. neem aan dat we hier niet voor de grap zitten, omdat we onze tijd op zaterdagochtend willen doden. Omdat we zouden wel boodschappen kunnen doen, maar daar hebben we geen zin in de eerste dag dat we vrij zijn. Ach, weet je wat, we gaan naar de gemeente toe en we laten ons entertainen of er ook een of andere leuke gastspreker komt. En misschien is dat wel intrigerend. Nee, wij zijn hier omdat er ergens in ons leven is er iets gebeurd waardoor als ware ook ons geestelijk oog is opengekomen. En dat is mooi. En als ik Abraham zie, dan zie ik een man niet volmaakt. Dat even bovenal. Dus ik heb geruststelling voor jullie als je denkt we moeten volmaakt worden om de stem van de eeuwige of om een geestelijk oog te krijgen. Nee, ik heb goed nieuws voor jullie. Dat is helemaal niet nodig. Je moet gewoon oprecht zijn. Je hart moet goed zijn. Als ik kijk in de Tenach en ik zie daar de mannen gods die vaak vanuit het Hebreeuws al als Messias gesalfd worden aangemerkt. David, nou noem er nog maar verschillende meer op. Nou, dat waren geen makkelijke jongens. Maar ze hadden een hart voor de eeuwige. Ze hadden een hart voor de eeuwige. David was zelfs een moordenaar, laat eerlijk wezen. Hij zag Bathsheba en hij dacht van, hé, die vrouw moet ik hebben. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En hij smeed een snoodplan om Uzzia, haar man, te doden te brengen. Nou, en toch was het een man van God. Denk je daar wel eens over na? Met andere woorden, ook wij mogen kinderen van de eeuwige zijn. Niet om wat of hoe goed wij zijn, maar als ons hart op de juiste plaats is. Weet u, als ik naar mijn leven kijk, ik heb ook heel vaak heel veel vallen opstaan gehad. Sjors zei het vanochtend ook, hè, soms zit het mee, soms zit het tegen. En ja, soms moet je wel eens even beraden. Dat vind ik zo mooi van de Joodse feesten. Er zijn altijd bepaalde momenten dat je jezelf mag bezinnen. Hoe was mijn leven? Kijk, het is natuurlijk wel heel gemakkelijk om te zeggen, ja, nu dat we Yeshua hebben aangenomen, nu hebben wij een geestelijke positie en in hem zijn wij volmaakt. Maar als ik Jacobus bekijk, Jochanan, vanuit de Brit Gadesha, dan zie ik heel duidelijk dat je wel degelijk moet kijken naar je leven. Die verantwoording gaat niet weg. Eigenlijk is Yeshua het begin, maar niet het einde. Daar moet je eens over nadenken. Yeshua is het begin, maar niet het einde. Een deur leidt ergens naartoe, maar een deur staat wel aan het begin. Als je een weg op wil gaan, dat is aan het begin, maar dat is niet op het einde. Tenminste, laten we het hopen. Kijk, als je aan het eind van je leven bent gekomen en je hebt de eeuwige nog niet leren kennen, dan mag je alsnog die weg ingaan. Begrijp me niet verkeerd, maar het is het begin en niet het einde. Het is ook niet het einddoel. Yeshua is niet het einddoel. De eeuwige is het einddoel. De Bijbel zegt in 2 Korinthe dat alles zal weer opgaan in de eeuwige zelf. Zelfs u en ik, wij zullen weer één worden met de eeuwige. Onze oorsprong ligt in hem en onze oorsprong zal zijn in hem. Dus Yeshua is niet het einddoel. Hij is het beginpunt. En wij maken vaak van Yeshua het einddoel. De evangelische beweging ook. Ik hoorde, ik weet niet meer wie dat was, iemand van Christen voor Israël, die hoorde ik hier een keer spreken. En ik denk van, wat hij zegt, dat is waar. Hij was aardig ontroerd. Hij bracht echt met een bepaalde passie, bracht hij op dat moment het woord. En hij gaf aan, de verschillende richtingen binnen de christelijke beweging. Hij had een stukje over de protestanten. Had een stukje over de evangelische. En hij gaf ook aan, binnen de evangelische beweging is er, en hij zei dat ontroerd, hij zei dat ook niet verwijten, maar hij gaf gewoon meer een schets van wat er gaande was. Daar is altijd Jezus voor en Jezus naar. En wordt de Vader wel eens vergeten. Bijna alle aanbiddingsliederen gaan over Yeshua, maar weinig over de Vader. Kijk, het leuke van Yeshua is daar heel resoluut in. Hè? Yeshua zegt gewoon in Johannes, zegt hij gewoon heel zwart-wit, je mag zelf een tekst opzoeken. Ik ben gekomen om de wil van de Vader te doen. Ik ben niet gekomen om mijn wil te doen. Ik ben gekomen om de wil van de Vader te doen. Hij zegt ook heel zwart-wit van, jongens, ik doe niks vanuit mezelf. Ik moet het eerst de vader zien doen. En als ik het de vader heb zien doen, dan doe ik het pas. Ik moet eerst horen van de vader. Dan doe ik het. Ik hoor, of ik zie een vinger. Ik hoor geen vinger, maar ik zie een vinger.
Misschien mag ik iets zeggen. Kijk, Yeshua zegt ook, wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. En Yeshua is de alfa en de omega. En dus het is, kijk, dus ik heb jouw toespraak dus aangehoord. En Adam was een geestelijk mens. Ook een vleeselijk mens. Toen die zondigde, toen viel dat geestelijke weg. Hij zag dat hij naakt was. Dus hij zag dat hij naakt was. En Yeshua, die is gekomen in het vlees. In het zondige vlees. Maar hij was ook geest. Dus ik laat even een bepaalde gedachte zien. En ik denk met jou mee, hoor.
Ja, dat mag. Kijk, als eerste, ik heb niet gezegd dat Adam niet vleeselijk was, maar nu, in deze realiteit, overheerst het vlees. Wij worden geleefd door de zintuigen van ons vlees. Sommige mensen doen daar hele verkeerde dingen mee, en je kan er gelukkig ook goede dingen mee doen, en je kan er ook goede beslissingen in maken. Ik denk dat Adam in eerste instantie, zo zei ik het ook, een geestelijk mens was. Tuurlijk, met een lichaam. Als je zegt, Yeshua zegt de Alpha Omega, met alle respect, Hashem is één.
Amen.
Dus hij kan zulke dingen in de mond nemen als hij zich één weet met de Vader, en dat weet hij. Dus is er niks aan de hand. Begrijpt u, het spreekt dat niet tegen. Alleen, ik ben niet zo'n man van de drie-eenheid, ik heb daar geen echte visie over, daarom zeg ik ook zwart-wit, Hashem is één. Kijk, toch zie ik dat Hashem zich op verschillende manieren manifesteert. Ik wijk heel even af, maar ik vind het wel heel goed om hierop in te gaan. Denk ik, ja. Hij manifesteert zich op drie manieren. Ik zeg niks over een drie-eenheid. Als u daar gelooft, mag dat. Maar ik zie in de Brit Garisha dat hij zich op drie manieren manifesteert. De Ruach HaKodesh, Yeshua en Hashem zelf. Ja? Maar op wat voor manier, op wat voor mysterieuze wijze, ik kan het niet beschrijven, zijn ze ook nog één. Dus als Yeshua zegt, ik zeg niks van mezelf, maar ik zeg alles van de Vader, dat mocht hij als zoon van Israël zeggen trouwens, dat is weer een tweede. Dat is weer een hele andere preek. Maar dat kon hij doen. Dat kon hij doen. Dus ik denk, het ene sluit het andere niet uit. En het ene spreekt ook het andere niet tegen. Alleen waar ik naartoe wil, en ik denk dat dat heel goed is, van nou ga ik wel even naar de tijd kijken. Ja. Wij zijn ook geestelijke mensen. En daar wil ik eigenlijk zijn. De geestelijke mens in ons is, misschien, ik moet even weer terugkomen op mijn verhaal. Ik vond het niet erg hoor, dat u interrupeerde. Dat moet ik er even bij zeggen. Dat vind ik helemaal niet erg. En ik denk, soms is het ook goed om even op te spreken. Van, soms denk ik misschien, hey, zegt hij dat nou goed? Of bedoelt hij hetzelfde? Of ik zie het zo. En dat mag best. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar wat je bij Abraham zag, Abraham zijn geestelijke ogen was open. Dat ondanks hij een lichamelijk mens was, was hij ook een geestelijk mens geworden. En ik geloof ook dat wij niet alleen maar een lichamelijke gemeente zijn, maar ik geloof dat wij ook een geestelijke gemeente mogen zijn. Ik geloof dat de eeuwige niet alleen ten tijde van Abraham wou spreken, maar ik denk dat de eeuwige nog steeds wil spreken. In eerste instantie door zijn woord. Amen. Dat is ook de toetsing voor als de eeuwige spreekt. Als het hier niet in staat, dan is het niet van de eeuwige. Als het hier niet in staat, dan is het niet van de eeuwige. En heel zwart-wit, dan heeft de eeuwige niet gesproken. Dus dat is de eerste manier waarop de eeuwige tot ons wil spreken. Maar de eeuwige kan op heel veel manieren tot ons spreken. Als onze geestelijke ogen opengaan, dan mogen wij de stem van de eeuwige horen op zoveel wijzen. We mogen hem horen in de natuur. Als ik heel vaak de foto's van Gerard zie over zijn tuintje, waar hij altijd vol verven mee bezig is, dan denk ik, hij hoort eeuwig in de tuin. Hij ziet de eeuwig in de tuin. Hij kan ook met een geestelijk oog kijken naar die plantjes. Dat is een kunst, ik kan het niet. Als ik een plant zie, zie ik een plant. Als ik een boom zie, zie ik een boom. Ja, de een is verschillend als de andere. Ik hou van de natuur. Ik kan er echt van genieten. Maar als je vraagt, wat voor boom is dat? Een boom. Wat voor plant is dat? Een plant. Ik moest ook wel weer lachen om die spuiten de komkommer vanochtend. Ik bedoel, kom er maar op. Ja. Maar dat is heel vaak hoe ik Gerard zie. Gerard, die geniet daarvan. En ook heel vaak als ik hem dan op Facebook... Wie heeft hem allemaal op Facebook? Anders moet je hem uitnodigen. Dan hoor je van, nou, hier zie ik de eeuwig in. Ja, ik geloof in de natuur. Kan de eeuwige zich openbaren en wil hij tot ons spreken. De eeuwige wil ook spreken door u en mij naar elkaar toe. Want de eeuwige heeft gegeven de gemeente. En dat mag niet op een manipulatieve manier. Daar wil ik iets van zeggen. Want we hebben allemaal... Ik ben opgegroeid als ras en charismatische pinksterman. Ik ben jarenlang voorganger geweest in de pinkstergemeente. Ik heb daar ook hele leuke dingen meegemaakt waar ik wel eens echt om in de deuk heb gelegen. Waarvan ik dacht, nou, ik lig in de deuk, maar volgens mij huil de eeuwige. Ik heb ooit een keer twee gerenommeerde namen. Ze hebben dat openlijk gedaan. Ze hebben het op video gezet. Dus ja, hallo, dan mag ik dat ook benoemen. Een zekere Johan Maasbach en een Jan Zijlstra toen ze uit elkaar gingen. En ze kwamen bij elkaar op het podium. En God heeft dit tot mij gesproken. En God heeft dat tot mij gesproken. Nou, dat weet ik niet per definitie en ik wil hem op zich ook niet direct aanvallen, maar ik denk dat is de eeuwige belachelijk maken en manipulatie. Dat is niet de manier waarop ik zie dat de eeuwige werkt. Je kan de eeuwige wel verbidden. Dat zie je wat we vandaag gelezen hebben. Je kan de eeuwige verbidden. Van, ah, Heer, als er nog 40 zijn en 5... zou je dan misschien in uw hart willen overwegen om zomer en gemorren te laten? Je kan de eeuwige verbeteren, want de eeuwige heeft een hart. Maar als de eeuwige spreekt, dan geloof ik als... Stel voor, ik zal u een heel goed voorbeeld van manipulatie. Het is misschien een verwrongen voorbeeld, maar ik wil het wel geven. Stel voor, wij besluiten dat die kansel ergens anders moet staan. Zullen we dat eens met elkaar gaan aannemen? Het is misschien een dom voorbeeld hoor, maar laten we dat eens even met elkaar aannemen. Die kansel die willen we verplaatsen met elkaar. Nou, ik zeg bijvoorbeeld, nou, die kansel zou daar wel kunnen. Nou, dan komt George eraan, ja, maar die kansel zou misschien ook wel in het midden kunnen. En nou geef ik een heel dom voorbeeld. En Gerard komt eraan en zegt, ja, maar de Heilige Geest heeft op mij gesproken, hij moet in het midden staan. Wat kunnen wij dan nog zeggen? Wat kunnen wij dan nog zeggen? Want zeggen wij, daar is niet van God. Dan hebben we een probleem. Want de Heilige Geest heeft gesproken. Dat is manipulatie. Maar, laat me nou eens omdraaien. Stel voor, de Heilige Geest zou tot Gerard spreken. Nou, ik denk in het midden is een beetje lastig. Want dan zouden te weinig mensen zeggen. Maar ik zou zeggen tegen Gerard, nou, weet je, ik denk dat hij beter daar zou staan. Wat denk jij ervan? En Gerard heeft bijvoorbeeld gehoord voor zijn gevoel. Ik neem zomaar een situatie. Hè, van eigenlijk denk ik dat de eeuwige wil. Dat is een beetje overdreven ook om zo'n kansel. Maar ik probeer wat uit te leggen. Hè. Daar zou hij volgens mij het beste staan. En ik kom naar hem toe en zeg, Gerard, volgens mij zou hij niet goed daar staan. En dan denk ik dat Gerard denkt van, hé, verdraaid. Ik denk dat ik dat vanochtend ook zo begrepen heb. Dan is het bevestigend. En komt George er nog een keer overheen. Die zegt van, ja, Gerard, ik denk eigenlijk als ik erover nadenk. Ik heb er gewoon even over nagedacht. Maar zou die niet beter daar staan? Het is weer precies zoals Gerard dacht dat het zou moeten. Omdat hij dat dacht van de eeuwige te hebben ontvangen. Dan is dat een bevestiging. Dat is niet iets waar je mee gooit. Maar het kan ook zo zijn. Dat je opeens tot een conclusie komt. Oh, dat was dus toch niet de eeuwige. En dat mag. Want als ons geestelijk oog open gaat, kan dat met vallen. En dat mag met vallen en, hoe zeg je dat, met vallen en opstaan gepaard gaan. Waarom? Wij worden wel beperkt door ons lichamelijk gegeven. De zondeval heeft wel heel wat te werk gebracht. Dus ik geloof niet dat we fouten kunnen maken. Ik probeer het positief te brengen. Hè? Maar ik denk dat we mogen leren met elkaar. We moeten leren. Onze geestelijke ogen mogen opengaan. En ik geloof dat de Eeuwige ons wil ontmoeten. Maar dat moet wel altijd in balans zijn. De Eeuwige spreekt nog steeds. Ik geloof dat serieus. Maar als de Eeuwige iets zegt, dan wordt dat bevestigd. De Brit Garcia zegt ook. Als de Eeuwige iets zegt, dan zijn er 2 of 3 die dat bevestigen. Heel zwart-wit. Heel simpel. Hoeven niet heel verheven over te doen. En misschien spreekt de Eeuwige wel meer als dat we denken. Want misschien legt hij heel vaak wel dingen in ons gevoel zonder dat we dat doorhebben. Want de Eeuwige spreekt op heel veel manieren. Ons geestelijke oog mag opengaan. We mogen een verlangen hebben om de stem van de Eeuwige te verstaan. Maar dat is op heel veel manieren. De Eeuwige wil op heel veel manieren tot ons spreken. Leidraad is daarbij het woord. Zonder dat woord, als het daar niet in voorkomt, forget it. Maar dat moet wel in balans. Dat is hetgeen waar ik aan dacht toen ik met dit stuk bezig was. Ik kan wel alle diepten gaan uitdiepen van wat de rabbijnen zeggen over deze 3 versen. Maar ik kan ook eens gewoon onze beleving aanspreken. We hebben allemaal verschillende achtergronden. Maar soms is het goed om dingen aan één kant om verwachting te creëren. Dat de Eeuwige werkt. Dat de Eeuwige spreekt. Maar aan de andere kant moet je ook gaan creëren dat de Bijbel dat mag corrigeren. Want soms spreekt het vlees en niet de geest. En dat we met elkaar openstaan in liefde naar elkaar toe. Verwachting hebben van de Eeuwige. Ik geloof dat de Eeuwige kan spreken. En hij wil spreken. Ik weet zeker, als ik u zo vraag, heeft u een ontmoeting. Oh, Fred, als ik jou zo vraag, heb je een ontmoeting met de Eeuwige in je leven gehad? Dan krijg ik waarschijnlijk verschillende keren te horen.
Ja, alle dagen.
Alle dagen? Ja. Alle dagen feest.
Sterker nog, hij zit
ermee. Ja. Ja. Precies. Dat is denk ik een voordeel. Hè? Dat zegt Yeshua ook, het koninkrijk van God zit in ons. Daar heeft Gerard er nog over gesproken, zeker weten. Dus dat is mooi. En sommige mensen zijn misschien nu jaloers, denken, oh, dat ervaar ik niet elke dag. Nou, dan wil ik je uitdagen, je mag het gaan ervaren elke dag. Bewijs ervan. Maar het is niet op een bepaalde manier. Ik kan je niet een recept voorschrijven met, als je bij de dokter komt, je hebt hoofdpijn, dan krijg je bijvoorbeeld een paar pillen, nou dan gaat je hoofdpijn weg. Nou, als je de stem van de Eeuwige wil begrijpen of wil horen, dan is het niet zo van, nou jongens, dat moet zo en zo en zo en zo. En dit en dat moet je doen en dan versta je de stem van de Eeuwige. Nee, wat je wel mag doen is, en wat ik wel kan voorschrijven, vraag de Eeuwige, open mijn geestelijke ogen. Maar altijd in balans en in contrast tot het woord. Ik stop voor vandaag.